Ja, goedemorgen allemaal, fijn dat we allemaal weer zijn. Mooi weer, slecht weer, ja. Maar prijs de Heer is ons motto. En dat we weer van ver weg ook zijn gekomen, ook onder andere. Om hier weer naar Gods woord te luisteren. Bedankt ook voor alle felicitaties natuurlijk. Het is, ik ben niet de eerste opa in de gemeente, want er zijn er al een paar voor mij. Maart zit nou lekker op kors in Griekenland. En Jaap is natuurlijk ook al vier keer al open. Dus. Nou ja, ja, dat blijft bijzonder, hè? Ja, ja. Dat hoor je van iedereen, hè, die dat meemaakt. Ja, dus dat is ook zo. En daar zijn we ook heel blij en dankbaar voor. En al helemaal als kinderen natuurlijk ook in een gelovige, met gelovige ouders opgroeien. En ook een gelovige opa en oma hebben. Dat is net als Timotheus, ja. Die had een gelovige moeder en een gelovige oma ook nog. Dus dan ben je bijzonder bevoorrecht. En dan snap je ook de tekst als Paulus zegt dat de kinderen worden geheiligd in de ouders. Wat is het? Ja, ik hoorde een deur dichtgaan, of niet?
Ja.
Was dat boven? Ik had een idee van wel eigenlijk. Goed, maar wij gaan weer verder. En precies de bed al uitgelopen. Ja. Zei je dat soms?
Ja,
ja, dat is allemaal mooi. We hebben weer de eerste studie weer over een onderwerp op papier. Jullie weten dat die onderwerpen, die heb ik uit een boek wat ik ooit uit Amerika heb meegenomen. En sommige die dat zijn goede studies, sommige doe ik niet, of sommige pas ik aan. En dit vond ik op zich ook wel een mooi onderwerp over de drie Romeinse overheidsdienaars. Ofwel officials kan je ze noemen, of zeggen wij, het is natuurlijk Engels woord, maar official zeggen wij ook wel. Of iemand die in dienst van de overheid is, of die nou een soldaat is, of een op het gemeentehuis zit, zijn natuurlijk ambtenaren eigenlijk, ja. Ze zijn in dienst van de overheid. En die zien we in de Bijbel ook staan, dat de Heer Jezus ontmoet Romeinen en die zijn in dienst van de Romeinse overheid. En Paulus ook en Petrus ook, heeft Jezus ook ontmoet. En daar willen we een aantal dingen even over gaan kijken met elkaar. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn, rondom uw woord vergaderd. We hebben ook uw getrouwe woord, Vader, de Statenvertaling. En daarvan geloven wij dat dat ook Gods woord is en niet een mensenwoord. Ook niet. Het is wel door mensen opgeschreven, maar onder uw geest, onder uw leiding hebben zij het opgeschreven, Vader, dat wat u tegen hun gezegd hebt. En daarom geloven wij ook dat het net zo zuiver en Gods woord is als toen het voor de eerste keer opgeschreven is. U hebt uw woord bewaard. En daarom vraag ik ook, Vader, dat wij ook verlicht mogen worden op dat woord door uw geest die ons gegeven is. Dat heeft Harry net ook in 1 Korinthe gelezen. Zodat gaan wij ook begrijpen wat wij allemaal van u geschonken hebben gekregen. En ook wat uw plan is in de Bijbel met ons, Vader, en met de wereld. En zo willen we dat aan u vragen en ook daarvoor danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, drie Romeinse overheidsdienaars heb ik erboven gezet. En we beginnen met een tekst uit Lucas 7, 1 tot en met 12. Er staat wel 11 tot en met 12, maar dat zie je al aan dat stukje dat niet kan kloppen. Het is 1 tot en met 12. En vanaf vers 2, en een dienstknecht, hè, Lucas 7 vers 1, voor degene die thuis zit en de stencil niet hebben. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, en daar heb je dus de man, de hoofdman over 100, dat is een Romein. Over 100, dus heeft dus met soldaten te maken. Die hem zeer waard was, een dienstknecht van die hoofdman, die was hem zeer waard, krank zijnde, dus die was ziek, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, die hoofdman, die had van Jezus gehoord, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Dus hij is het waard dat u dat gaat doen voor hem. Het is voor een Romein, hè? Een heiden. Want hij heeft ons volk lief. En hij heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem. En als hij nu niet verder van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld. Hebben de krijgsknechten onder mij en ik zeg tot deze, ga. En hij gaat. En tot de andere, kom. En hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat. En hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden. Ik zeg jullie, Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. Dus hij zegt niet dat er geen geloof in Israël gevonden is, maar een zo groot geloof niet is gevonden. En dat bij zijn eigen volk Israël, ja. Een zo groot geloof. Bijzonder dat je dat hier ziet staan. Van een Romeinse heiden. Een man over 100 die daar in dat land is. En die dat, die gewoon erkent zijn positie die hij heeft ten opzichte van Israël. Want daar gaat het hier in feite over. En ja, zoals wij het kunnen beoordelen vanuit de Bijbel, zien we dat de Heer Jezus, wat er is opgeschreven, heeft hij eigenlijk maar 2 keer met heidenen gesproken. He, we zien hier dus die hoofdman over 100, he, dat is eentje. Dus hij heeft dus die dienstknecht ook genezen van die hoofdman. Het is misschien wel de enige heidense man met wie hij nou gesproken heeft. Hij spreekt eigenlijk tot hem. Ja, niet echt direct, ja, maar hij geneest wel zijn dienstknecht. En we weten natuurlijk ook van die heidense vrouw, hè, dat die teksten staan hier, Matthäus 15, vers 24, dat die vrouw die riep hem, ook dat haar dochter genezen zou worden. En de Heer Jezus die antwoordde haar niet één woord. En dan zegt hij op een gegeven moment ook, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus met andere woorden, ik heb met jullie heidenen niets van doen, want ik ben niet voor jullie gekomen. En dat zijn eigenlijk de 2 enige keer dat wij dat lezen, dat hij daarmee geconfronteerd wordt met die heidenen. Misschien is het vaker gebeurd, maar wij lezen het niet in de Bijbel. Ja, dus misschien is het de enige keren, maar we kunnen het ook niet 100% zeker zeggen, want de Heer Jezus, Johannes zegt ook, wat hij allemaal gedaan en gezegd heeft, nou dat heb ik echt niet allemaal opgeschreven, ik zeg het even in mijn woorden. Want dan zouden de boeken van deze wereld dat allemaal niet kunnen bevatten. Want hij heeft veel meer gedaan en gezegd als wat wij natuurlijk in de evangelie lezen. Ja, want de Heer Jezus heeft 30 jaar, heeft hij op 33 jaar op aarde geleefd. Waarvan 3 jaar in zijn bediening. En ja, lees de evangelie, dan heb je zo'n aantal bladzijden en daar staat alles in. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gezegd en gedaan. Dat is wel interessant. Sommigen geloven dat deze hoofdman uit Lucas, die Romein, dat ook diezelfde hoofdman is die bij het kruis stond in Markus 15 vers 39. Want daar staat, en de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, hè, Christus hing aan het kruis. En je weet, hè, dat filmpje op jullie trouwerij, dat is mooi in beeld gebracht ook, hè, met die soldaten allemaal. Die zie je ook daar bij het kruis staan. En daar staat ook die hoofdman bij en die zegt dan, toen hij zag hoe Christus stierf, staat hier, en de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, hè? Christus hangt aan het kruis en hij staat daar beneden en hij kijkt omhoog. Ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven heeft, had, en wat riep hij toen eigenlijk? Hij riep, het is volbracht, dat is 1. En toen in uw handen beveel ik mijn geest, Vader in uw handen beveel ik mijn geest, ja, dat zag hij. En ook die overwinningskreet, het is volbracht. Dus hij zag, dat is geen normaal iemand die daar hangt. Het is geen normaal mens die daar gekruisigd is, die dit zo kan roepen, kan zeggen. Nee, dat kan niet. Hij zag, dit is waarlijk, deze mens was Gods zoon. Zie, deze mens zoals jij en ik, was niet zomaar een mens, maar het was de zoon van God. Dus sommigen zeggen, nou dat zou misschien wel eens diezelfde hoofdman kunnen zijn. Maar dat weten we natuurlijk ook niet zeker. Wat ik zelf ook wel eens heb gedacht, en dan lees je zo de Bijbel, en dan lees je in Handelingen, en dan lees je nog een keer een hoofdman over 100. En dat is Cornelius. En Petrus is bij Cornelius geweest. En ik heb ook wel eens gedacht, zou dat nou die hoofdman over 100 zijn die wij hier lezen? Ik kan het niet bewijzen, maar ik dacht, ja, het zou kunnen. Er zijn ook weer voor's en tegen's over, want deze hoofdman waar Petrus komt, die zit in, als ik me goed herinner, in Caesarea. En in Lucas, dat is in een andere plaats. Ja, wie weet is hij op dat moment wel overgeplaatst, dat weet je ook niet. Het zijn speculaties, dus ik durf het ook niet 100% zeker te zeggen, maar ik vind het wel interessant om die gedachten toch naar voren te brengen. Maar kijk, want in Lucas 7 vers 5, als je dat vergelijkt, die hoofdman, hè, die tot de Heer Jezus riep van genees mijn dienstknecht, wat zeiden de Joden over hem? Hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf onze synagoge gebouwd. Dat is een heiden, moet je nagaan, een heiden, een Romeinse hoofdman, die heeft het Joodse volk lief, hij was hun bezetter. En hij heeft zelfs een synagoge voor hun gebouwd. Stel bijvoorbeeld dat hier de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een mooi gebouw voor ons zouden gaan bouwen. Dat wij daar in de gemeente bij elkaar zouden kunnen komen. Zo moet je het zien. Dat is toch bijzonder. Maar waarom deed hij dat? Dat betekent dat die hoofdman had wel kennis van zaken in de Bijbel. Want ik denk dan aan Genesis 12, dat God zegt tegen Abraham, ik zal zegenen die u zegent. En heidenen moesten de Joden zegenen en zouden zij ook gezegend worden. En je ziet, hij heeft een synagoge voor hun gebouwd. En wat zie je met Cornelius in Handelingen 10, waar Petrus naartoe gaat, later, zij zeiden Cornelius, een getuigenis over hem, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden. Zie je, dus dat is ook een hoofdman over 100, waarvan de Joden positief getuigenis over hem gaven. Dat wil zeggen dat hij dus naar de Joden positief was, zeg maar. En je weet, in de wereld, dat was toen en nu, het antisemitisme is natuurlijk overal. En hier zie je dat dus duidelijk niet, hè. Dus dat is bijzonder, ook van die Cornelius, maar dat heeft ook te maken, hij vreesde God, de God van de Bijbel. En dan ontkom je niet aan het volk Israël natuurlijk. Want als je iets gaat begrijpen met de Bijbel, zeker als je het woord en waarheid recht snijdt, dat Israël heeft natuurlijk een hele belangrijke plaats in de Bijbel. Het grootste gedeelte in de Bijbel gaat over Israël. We hebben de brief van Paulus. Nou, je weet, dat is zo'n beetje. Dat gaat over het lichaam van Christus, Jood en Heiden. De rest gaat allemaal over Israël. Dus dat is niet niks. Nou ja, goed, dus die eerste hoofdman waar wij net mee begonnen, dat was een man van groot geloof. En hij, dat is zo bijzonder, hij vroeg aan Christus, niet direct, maar als je kijkt in vers 3, bovenaan, en van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden. Dus de ouderlingen van de Joden. En dan verzocht hij via hun, verzocht hij aan Christus, biddende staat daar, of Christus wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Dus hij ging, zie je ook weer, via Israël, ja, net zoals de heiden, die wist, Israël, wij kunnen alleen maar via Israël, kunnen wij God dienen. Israël was het tussenstation om God te kunnen bereiken. En dat zie je bij hem heel, heel mooi staan. Ze hadden dus een hoog respect voor Israël, niet alleen voor Israël, maar ook voor de godsdienst van Israël en de God van Israël. Want Cornelius, je ziet wat daar staat over hem, hij vreesde God en niet de God van de heidenen, dat wil zeggen de afgoden, de Baal, nee, de God van de Bijbel. Dat ook synagogen, er kwamen Joden, maar als je ook in Handelingen leest, zie je ook, er waren Joden, maar er zaten ook heidenen in de synagogen die God vrezen, die God zochten. En dan wisten ze, hey, wacht even, als je de Bijbel leest, dan moeten we naar de Joden toe. Wil ik de God van de hemel, de schep van hemel en aarde kennen, dan moet ik bij de Joden zijn. Dat is wat de Bijbel leert. En die tweede heidense Romeinse ambtenaar heb ik hier geschreven, Cornelius, die wist dat Israël de ware God had en de ware godsdienst. En dan zie je, die was zelfs bereid te buigen voor Petrus. Kijk, in Handelingen 10 vers 25, het geschiedde dat Petrus inkwam, ging toen Petrus dus binnenkwam bij Cornelius in zijn huis, een heiden, en een Jood mocht eigenlijk helemaal niet bij een heiden naar binnen gaan, maar Petrus, je weet, die had dat visioen gekregen met dat laken, met al die onreine dieren, en God zei, slacht en eet. En Petrus zei, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. Dus er zaten allemaal onreine dieren. En dat was een beeld ook van de heidenen. God zegt, wat ik nu gemeen of heilig verklaard heb, of niet onrein verklaard, de heiden, dat ga jij niet onheilig verklaren. Dus je gaat gewoon nu naar de heiden naar binnen. Je gaat nu naar Cornelius toe. Want hij zoekt mij en jij gaat aan hem het evangelie verkondigen. En Petrus gaat er ook heen. En dan zie je het geschieden dat Petrus inkwam. Toen ging Cornelius hem tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Nou, je weet, Petrus die laat dat ook natuurlijk niet toe. We zien ook Johannes in Openbaring dat hij dat voor een engel doet. En wat zeggen ze allemaal? De engel zegt, nee, aanbidding komt alleen naar God toe. En Petrus zegt, ja, ik ben een mens. Aanbidding komt alleen God toe. Maar je ziet dat hij dat doet. En als ik dan weer denk, ja, dan denk je bij jezelf, Stefan, ik heb die tijd niet meegemaakt, maar de Duitsers hier, die hebben Nederland bezet. En je hebt de soldaten. En dan, Harry of Jaap of iemand van jullie of ik, gaat naar zo'n Duitse soldaat. En hij ziet mij komen en hij gaat voor mij buigen. De bezetter, hè? De bezetter. In jouw land, dat betekent, jij bent dwaas. Maar Cornelius, die is een bezetter eigenlijk. Hij is in dienst van de Romeinse overheid in het leger. Maar dan komt Petrus en hij buigt voor hem. Dus dat is even goed wat. Dat betekent dat hij heel goed ziet wat de positie van Israël is. Anders had hij dat nooit gedaan. En je ziet hier, Cornelius, die was ook de eerste heiden tegen wie Petrus predikte en ook de enige. Want Petrus, we weten, Christus was gezonden dan, tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar hij gaf zijn 12 discipelen, gaf ze ook bevelen om waar naartoe te gaan? Naar het verloren schapen van het huis Israël. Dat was hun opdracht. En als Israël het had aangenomen, dan gaat Petrus en de zijnen, die gaan dan pas naar de heidenen toe. Ja, de heidenen kunnen niet eerder gered worden nadat Israël gered is. Maar goed, Petrus die moet daarheen. En die spreekt daar voor de eerste keer met een heiden. En we weten allemaal, dat heeft een reden gehad. Want wie heeft Petrus erheen gestuurd? Petrus zelf ging er niet heen, hè? God heeft hem erheen gestuurd. Dat is duidelijk de opdracht van God. En dat wijkt compleet af van de opdracht die de Heer Jezus Christus heeft gegeven aan Petrus onder andere in de evangelie. Je gaat niet naar de heiden, hoor. Je gaat ook niet naar Samaritanen. Maar je gaat eerst naar de Joden, naar het verloren volk van Israël. Die moeten gered worden. Dus ja, kan je je voorstellen, Petrus, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. Dat wil zeggen, ik heb altijd trouw aan de wet gehouden. Dat betekent, ik mag ook niet naar de heiden toe in huis. En nu wordt hij erop op afgestuurd. Petrus was niet ongelovig. Mensen leggen dat uit als je het verschil tussen Paulus en Petrus niet ziet. Nou ja, Petrus die was, kijk, die moest erheen gestuurd worden. Nou ja, en ze hebben het allemaal niet zo helemaal goed begrepen. En later, toen heeft Paulus dus die opdracht gekregen, ga jij dan maar naar de heidenen. Met dezelfde evangelie. Nee. Absoluut niet. Petrus was vervuld met Heilige Geest, met Pinksteren. En hij zei tegen God, nee Heer, ik heb nog nooit gegeten iets wat onrein was. Hij was volledig volgens de schrift, was heel goed. Hij was een gelovige man. Maar dit is een afwijking van het programma van God. En Petrus wordt daarvoor gebruikt door God. En God stuurt hem naar die heiden toe. En het was de eerste heiden tegen die Petrus predikte. En daarom zegt Petrus in Handelingen 15 vers 7, dat is een paar hoofdstukken verderop. Daar zit de gemeente in Jeruzalem is bij elkaar, de koninkrijksgemeente, niet het lichaam van Christus. En dan zegt Petrus tegen hun allemaal daar, broeders, gij weet dat God van over lange tijd, dat wil zeggen dat God mij een lange tijd geleden, dus een paar jaar daarvoor, onder ons mij verkoren heeft. Dus God heeft mij uitgekozen, jaren geleden, ja, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Door mijn mond. Alleen het woord als evangelie zouden horen. We kunnen daar helaas niet te veel op ingaan. Het punt is hier dat Petrus heeft dus ook een Romeinse hoofdman gesproken. Het was een heiden en via hem hebben zij, door zijn mond, hebben zij de woorden van zaligheid gehoord. Maar ja, goed te weten, de Heilige Geest onderbrak Petrus. Precies op dat moment dat hij zei, door het geloof in Jezus krijg je vergeving van zonden. En toen pas, toen werd de Heilige Geest uitgezonden. En dat is precies het evangelie van Paulus predikt, ja. Maar Petrus zou nog verder gaan, maar daar kreeg hij die kans niet voor. Want dat evangelie wat hij wilde verkondigen, dat was inmiddels al niet meer actueel. Ja, Paulus was inmiddels bekeerd. En het is misschien zelfs, ik weet het niet zeker, misschien dat Petrus nog wel de eerste was die tegen de heiden sprak, zelfs voor Paulus. Want als Paulus bekeerd is, dan weet je, dan in Damascus, dan gaat hij heen naar de synagoge. Gaat hij in de synagoge, gaat hij aan de Joden vertellen. Hij gaat terug naar Jeruzalem, gaat hij ook in de synagoge aan Joden vertellen. En dan willen ze hem ook weer ombrengen. En dan wordt hij op een gegeven moment weggestuurd naar Cilicië. En weet ik, misschien dat hij daar, maar dat weet ik, dat durf ik ook niet hard te zeggen. Maar in ieder geval, door mijn mond zouden de heiden het woord van het evangelie horen. En toen Petrus dat zei, stemde hij in. En we weten allemaal de tekst uit Galaten 2, vers 6 en 7. Dat is een verslag daarvan. Dat hij stemde in, toen Petrus dat zei, dat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen. Dat was eenmalig. Dat is één keer geweest. Want we zien in de Galaten 2 staan. En toen Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij de Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, opdat wij, dat zijn Paulus en Barnabas, tot de heidenen en zij tot de besnijden zouden gaan. Dus Petrus heeft één keer met een heiden gesproken. En dat was ook een Romeinse hoofdman over 100. Eén keer. En daarna ook niet meer. En dan denk je, waarom dan? Nou, we weten allemaal. Toen Petrus op dat moment het nog niet begreep, dat later, toen Paulus er was en het ging vertellen wat hij allemaal onder de heidenen deed, dat Paulus daar, dat Petrus toen ging begrijpen, wacht eventjes, het evangelie wat ik verkondig, dat is niet actueel meer, de rol van Israël is uitgespeeld, mijn rol is ook uitgespeeld. Mijn rol is ook uitgespeeld. Ik de hoofd van de apostelen. Ik geef Paulus nu de hand van gemeenschap. Met andere woorden, ik stem in dat hij een bediening heeft naar de heidenen. Inclusief ook de Joden natuurlijk, die ook gevallen zijn. Maar Petrus bleef bij die groep, wat wij weten als zijnde de kleine kudde, die reeds gered was. En hij bleef bij hun. En hij ging niet meer verder het evangelie proberen te verkondigen van het evangelie wat de Heer Jezus heeft verkondigd. Alleen aan de Joden en dan de rest van de wereld. Want Paulus heeft nu de taak gekregen met een evangelie om zowel Jood en Heiden overal ter wereld te verkondigen dat ze allemaal zondaren zijn en geen speciale positie meer hebben. En het is Paulus die dan naar de Heiden gaat. Maar Petrus is door God gebruikt om naar die hoofdman over 100 die Heiden dat evangelie te gaan verkondigen. Dus ja, als de Heer Jezus zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. En laat eerst de kinderen verzadigd worden. En dan zie je dat Petrus toch gestuurd wordt naar de heiden. Dan denk je, hey, als je het niet goed begrijpt, dan ga ik begrijpen de mensen die het niet begrijpen. Ja? Als je in de evangelie van de Heer Jezus de opdracht krijgt. De Heer Jezus zelf zegt, ik kom alleen voor de schaap van het Israël, verloren schaap van het huis Israël. En jij wordt er ook op afgestuurd als discipel zijnde naar de verloren schapen. En dan zie je later dat Petrus naar Cornelius een heide gaat, door God gestuurd. En daarna ook niet meer. En dan komt Paulus, die gaat naar de heiden. En dan is het toch, als je die rest snijdt, dan denk je, nou ja, oké, Petrus gaat naar de... Hij heeft het wel gedaan, maar ja, voor de rest niks. En het bleef een beetje bij Jeruzalem en verder gebeurde er niks. En toen heeft Paulus, de Heer Jezus heeft Paulus geroepen. Nou, Paulus, jij gaat het nu doen. Dat is een beetje wat er een beetje over gedacht wordt, over hoe het gegaan is. Dus als je die rechts snijdt, dan snap ik wel dat je dat denkt, dat je dat niet weet. Als je niet weet dat Paulus de apostel van de heiden is met een ander evangelie, ja, dan gooi je het inderdaad. Begrijp ik. Ja. Dat is onwetendheid. Onwetendheid. En in het tweede gedeelte hebben we het over het woord en waar het recht snijden. 2 Timotheus 2 vers 15. Daar ga ik nog een aantal dingen over zeggen. Maar dat is gewoon de sleutel dat je het onderscheid juist wel gaat zien. En dan komt ook gelijkertijd een eind aan alle verwarring. En de zwakheid, die vloeit weg. En de kracht, die gaat in me wonen. Ik word gesterkt in de inwendige mens. Zo werkt dat. Nou, als je denkt, een aantal teksten even, wat Christus over de positie van Israël leerde, wat die heidenen, die twee heidenen die wij dan zagen, Cornelius en ter tijde van de Heer Jezus, dan zie je, de kinderen van het koninkrijk, ze zullen buiten geworpen in de buitenste duisternis, zegt de Heer Jezus. Overin in Matteüs 8. Hij zegt, er zijn kinderen van het koninkrijk, die zullen dus verloren gaan. Wie zijn de kinderen van het koninkrijk? Dat is het volk Israël. Het was zijn volk, bestemd. Hun hoop was een koninkrijk op aarde. Maar niet iedereen zal daarin gaan. Maar de kinderen van het koninkrijk, het is zijn officieel de kinderen van, aan wie het koninkrijk beloofd is, Israël. Hij kwam toch om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hoe kan je nou zijn volk zijn als je zonden nog niet vergeven zijn? Dat is raar, dat kan je van ons niet zeggen. Ja? Hij kwam om zijn volk, wij heiden, want wij zijn zijn volk niet. Maar hoe kan je nou zijn volk zijn? Dan moet je uit zijn geboren zijn. Nou, we weten, in het vlees bij Abraham is Israël ontstaan en zij zijn zijn volk geworden in het vlees. Maar wacht even, ze moeten ook nog zalig gemaakt worden van hun zonde. En dan ben je de ware Jood. En dan ga je het koninkrijk in. Dus ja, het kind van het koninkrijk, wanneer ben je dat echt? Als je ook verlost bent van je zonde. Daarvoor kwam Christus, om zijn volk zalig te maken van hun zonde, zodat Israël, de gelovige Jood, het koninkrijk ingaat. Maar ja, niet iedereen neemt het aan. En in Lucas 19, daar zie je ook dat Christus, voor wie kwam die? Lucas 19 vers 9, heel belangrijk. En Jezus zei dat tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied. Dat was Matthäus de tollenaar. Ja, dat was een tollenaar, dat was een gehaat iemand. Die is gelovig geworden. Denk bijvoorbeeld net zoals Paulus kwam bij stokbewaarder. Nou, dat was echt gewoon geen lievertje hoor. En die heeft hem in de gevangenis opgesloten. En een paar uur later is hij gered. Ja. En zijn huis. En hier zie je het ook, de tollenaar. die is, heeft, de Matthäus, die gelooft dat Jezus is de Messias. En dan zie je dat Christus zegt, heden is deze huizen zaligheid geschied. Na de maal, of aangezien ook deze een zoon van Abraham is. Waarom staat dat daar? Hij is een zoon van Abraham, zie je het? Voor de Heer Jezus belangrijk. Kijk, hij is een zoon van Abraham. Hij stamt af van onze vader Abraham. Hij is een ware Jood, een Israëliet. Zijn afstammeling zit goed. Hij is besneden. En nou neemt hij ook nog de Messias aan. Maar er is zaligheid geschied, want hij is een zoon van Abraham. Want hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonde. En dat tollenaar, ja, daar wist iedereen van. Dat is een zondaar, ja. En Lucas 13, vers 16. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan ziet, nu 18 jaar gebonden had, moest die niet eerst losgemaakt worden van deze bad op de dag des Sabbats. Het gaat hier om. Hier zie je dus, je hebt het over de zonen van Abraham en je hebt het over de dochters van Abraham. Ik ben gekomen niet anders dan voor de verloren schapen van het huis Israël. Dus als je kijkt naar de heidenen in de evangelie, dan weet je het. Dan kan je kijken, maar je komt ze heel weinig tegen. Het is allemaal rondom Israël en de Joden gecentreerd op die twee uitzonderingen na. Dan zien wij, want er zijn twee uitzonderingen, dat hebben we gezien. Een heidense vrouw en een heidense man over 100. Een heiden, een Romein. Maar behalve die twee, dan zien wij dus waar Israël voor kwam. En dan zien we tegelijkertijd ook die twee uitzonderingen die hij maakt. Zie je tegelijkertijd ook daar weer een lering in van de bedeling waarin Christus leefde en de bedeling waarin wij leven. Want bij alle twee zie je Cornelius, ja, die buigt voor Petrus, die accepteert de vooraanstaande positie van de Jood, van de Israëliet. En dat zie je bij die anderen, bij de Heer Jezus ook. Hij stuurt een dienstknecht, hij zegt zelfs, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Nee, inderdaad. Dat is ook zo, want zijn positie was ook niet zo. Want het gaat om dat de Jood was eerst. Kan je het voorstellen dat je in die situatie leeft? En ik heb dat ook een beetje geproefd toen ik net al geloof was gekomen. En toen was ik ook helemaal voor Israël voor, Israël na. Het was allemaal Israël sowieso. Je zou bijna vergeten dat ze zondaren zijn. Ja? En daar zijn ook leerlingen over. Ja, twee wegen leer. Nee, uiteindelijk zal heel zielig Israël toch wel zalig worden hoor. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Gans Israël, ja. En hoe leg je dat uit, hè? Dat is uit te leggen. Maar goed, die vooraanstaande positie van Israël, die is er in de evangelie. En ik heb ook meegemaakt dat ik ook op het verkeerde sporen zat. Omdat ik gewoon niet recht sneed. Dus al die tekst uit de evangelie, dan zie je, dan klopt het ook. En alles wat bidt voor Jeruzalem, voor de vrede van Jeruzalem, dat ga je ook op jezelf toepassen. Of je moet met de vervangingstheologie in aanraking komen van de kerk, met de kinderdopen en alles, en dat dan Israël niet meer bestaat en alle zegeningen zijn voor jou. Dat is ook een oplossing. Je ziet het, als je het niet begrijpt, dus het woord niet de waarde niet recht snijdt, dan ga je gewoon, en het lijkt in tegenspraak met elkaar, of je snapt het niet, dan ga je het gewoon kloppend maken. En dan krijg je met die menselijke wijsheid te maken. Oh, dat zal wel zo zitten, dat zal wel zo zitten. Nee. Of je neemt het letterlijk, en dan neem je het ook over zoals het er staat, en zo was ik, het staat er, ik neem het letterlijk, ik geloof, het is Gods woord. Dus als ik Israël moet zegenen, dan doe ik dat. En dan zal ik ook gezegend worden. Dan ga je toch zo denken? Nee. Het is het woord der waarde ter snijden. Sindsdien ben ik daar eigenlijk, zijn mijn ogen open gegaan. Dus ja. En dan zie je die positie van Israël in de evangelie. Zie je heel duidelijk dat die heidenen dat ook duidelijk erkennen. Die hoofdman. Die gaat dus, stuurt Joden erop af naar Christus om zijn dienstknecht te laten genezen. Gaat niet zelf. Ik ben niet waard dat hij in mijn huis komt. Nee, ik een heiden. Maar goed, als je dan eens verder gaat naar de tijd van Handelingen, dan zie je in het begin van het boek Handelingen, nou, we weten, de kruisiging is in de evangelie geweest, de opstanding en Handelingen gaat verder waar de evangelie eindigen. Je kan eigenlijk zeggen, Handelingen gaat verder waar Lucas eindigt, want Lucas is de schrijver van Handelingen. En Lucas heeft ook een evangelie geschreven. En dat gaat verder, dat Christus is nog 40 dagen op aarde en dan vaart hij op naar de hemel. En dan zie je, dat komt Pinksteren, maar je ziet in al die tijd, dat ondanks dat ze hem gekruisigd hebben, biedt Petrus hun bekering aan en dan toch weer eerst naar de Jood gaan. Twee weken geleden hebben we het ook over het woordje, gaat God nog steeds eerst naar de Jood toe. Ja, daar hebben we ook een aantal dingen over gezien. Maar hier, daar hebben we ook deze tekst over gehad. Dan zie je dat Petrus, die gaat, die tekst lezen zo meteen. Dan zie je nog steeds dat kinderen, die moeten nog steeds eerst verzadigd worden. Wat die vrouw zei, hè. Wilt u mijn kind alsjeblieft genezen? En dan zegt de Heer Jezus, nee, eerst moeten de kinderen verzadigd worden. De kinderen van het koninkrijk, die moeten eerst gegeten en gedronken hebben. Dat wil zeggen het evangelie aannemen. Die zullen gezegend worden. En dan krijgen de heidenen, de honden, de hondjes, die mogen dan van de kruimeltjes. Die komen op de tweede plaats. Dus eerst worden de kinderen verzadigd. Dus Petrus met Pinkster, wat weet je, tegen wie spreekt hij? Tegen het huis Israël. En niet tegen de heidenen. Nog steeds. Nou ja, goed, dan moeten ze natuurlijk wel blijven luisteren naar wat de 12 met Pinksteren opriepen. Wat zei Petrus? Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonden. Laat u dopen met water. En dan zult gij de graaf van de Heilige Geest ontvangen. Petrus zegt ook nog een keer, word behouden van wat? Van dit verkeerd geslacht. Ja, ze zijn kinderen van het koninkrijk. Maar zo ga je het koninkrijk niet in, hoor. Je bent een verkeerd geslacht. Jullie zijn nog steeds kinderen van de duivel. Je hebt de Messias gekruisigd. En bekeer je daarvan. Accepteer dat Jezus die gekruisigd hebt, jullie Messias was. De Zoon van God was. Erken dat. Ja, dat is ook zo. Wij ook. Hè? Wat moet je erkennen als jij de Heer wil aannemen? Dan zal je echt moeten vernederen en accepteren dat jij niet God bent, maar dat Hij God is. En dat jij onder Hem gesteld bent. Want het is de hoogmoed, de trots, die natuurlijk zegt, wij doen het allemaal zelf wel. Ik een zondaar, ik maak zelf wat ik wil, wat ik doe en laat. Dus er gaat vernedering aan vooraf. En dan zal Hij je eruit halen. Dat is met hun ook, ja. Ze waren natuurlijk, ja, wij zijn het volk van Israël. Ja, dat zei je, dat ben je inderdaad een kind van het koninkrijk. Maar let op, je komt het koninkrijk niet in als je de Zoon van God niet accepteert als, Jezus niet accepteert als de Messias. En ze krijgen dus dat aangeboden. En als ze dat aannemen, ja, dan zijn ze het ware kind wat recht heeft om dat koninkrijk in te gaan. Dan worden zij verzadigd. Wordt behouden uit dit geslacht. Maar ja, de kinderen van het koninkrijk, die gaan er ook die het niet aannemen. En we weten, met Stefanus is Israël gevallen. En dan breekt de vervolging uit. Maar Peter zei daarvoor nog tegen hun, in Handelingen 3 vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Eerst tot jullie heidenen. Zie je? De boek Handelingen begint daarmee. Eerst tot u. Wat zei ik dan?
Heidenen.
Nee, tot de Joden. Sorry. Ja, dat zeg ik expres. Kijken of jullie er nu op letten. Nee, eerst tot jullie Joden, Israël. Want jullie zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat hij uw lieden, Israël, zegenen zou. Hoe dan? Hoe word je gezegend? Daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheid. Dus dat je vergeving van zonde ontvangt. Maar ja, als je verder gaat lezen, dus het boek Handelingen, komen in Handelingen 13. Inmiddels is Paulus gekomen en die komt in Antiochië. En wat zegt hij daar in Handelingen 13 vers 44 en 45 en 46? Dat zijn nog dezelfde Joden. Doch de Joden, de schare ziende, werden met nijdigheid vervuld. En kijk, wederspraak hetgeen van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Maar dan, mocht nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Dus in eerste instantie zijn ze nog steeds de kinderen van het koninkrijk. Eerst nog steeds het evangelie voor hun, van het koninkrijk. Paulus is geroepen, die gaat nu het evangelie verkondigen naar de heidenen. Maar hij gaat eerst naar de synagoge. Maar je ziet, hij krijgt weerstand en ze lasteren. En ze gaan proberen Paulus tegen te houden dat hij het evangelie gaat verkondigen aan hun. En dan zie je wat er gebeurt. En dat noemt hij zelfs, als je het verstoot, dan oordeel je jezelf niet waardig voor het evangelie. Inderdaad, dat is nu nog steeds zo. Als iemand Christus niet aanneemt, nou ja, dan oordeel je jezelf niet waardig dat je het eeuwig leven krijgt. Nee, dat klopt, dan ga je naar de hel. Maar de Joden dus, die daar tegenstonden, die precies hetzelfde. En dan zie je dat Paulus gaat naar de heiden. En het boek Handeling 28, aan het eind zie je dat ook staan. Dan is de zaligheid aan de heidenen gezonden en die zullen horen. Je ziet de Joden die blijven in opstand komen. En niet allemaal, want we weten, met Pinksteren, er zijn een heleboel tot geloof gekomen. Duizenden en duizenden. Maar uiteindelijk hebben ze Stefanus verstenigd. En het volk als zodanig in zijn geheel is uit de gunst van God. En hij is zijn opzij gezet. En aan het eind van de boek Handelingen, wat zie je? Dan is Paulus ook weer met Joden in zijn gevangenis. En die praat met Paulus in Handelingen 28 vers 25. En wat zien we daar staan? En tegen elkaar oneens zijn, de Joden, scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had. Namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vader. Dus honderden jaren daarvoor heeft Jesaja al geprofeteerd. Kijk, over hun zeggende, ga heen tot het volk en zeg met het gehoor zult gij horen en geen zins te staan. Ziende zult gij zien en geen zins bemerken. Want het hart deze volk is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen en met het hart verstaan. En zij zich bekeerden en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heilige zonde is. En zij zullen horen. Dus ja, Christus kwam voor de Joden. Ze hebben hem gekruisigd. De 12 apostelen naar de hemelvaart. Nou, hebben het ook verkondigd. Nou, de minderheid nam het aan. Israëls gevallen. En toen ging Paulus. Die ging ook eerst naar de synagoge. En dan krijgt hij ook weer van hun tegenstand, ja? En dat is wat de situatie is. En dat is al geprofiteerd. En je ziet hier, horende zijn ze doof en ziende zijn ze blind. Ze hebben de Heer Jezus toch gehoord en gezien? Ja. En toch hebben ze niet gezien en niet gehoord. Het volk, hè, in zijn totaliteit. Ik heb het niet over de individuen. Denk aan Jozef, denk aan Maria. Denk aan, er zijn zoveel namen die natuurlijk toch geloofd hebben. Nicodemus is ook, was een farisee die ook gelovig geworden is. Maar het was natuurlijk een kleine minderheid van het hele volk. Zoals nu het lichaam van Christus ook een kleine minderheid is in de hele wereld. Alhoewel het heel groot is, maar ten opzichte van de hele wereldbevolking zijn we natuurlijk maar een kleine minderheid. Het is altijd zo. Maar goed, als Paulus dus de preker van Gods genade is geworden, en dat is hij, dan gaan de Joden niet meer de kleine kudde vervolgen, maar nu een in hun ogen veel groter gevaar. Dat denk ik namelijk. Namelijk Paulus. Kijk, de Heer Jezus was natuurlijk al een gevaar. Ze zeiden ook, hij krijgt allemaal volgelingen. En zo meteen neemt hij onze plaats in. Ja, wij fariseeërs, dan zijn wij zo meteen niks meer. En dan gaat het allemaal om hem. Zie je, het gaat om eer, macht en geld. In religie. En bij de mens eer, macht en geld. Ja, en aanzien. Ja, dat is eer. Dus die Christus hadden ze natuurlijk opgeruimd, ja. Die hebben ze natuurlijk gekruisigd. Hij was opgestaan, toen gingen ze hem weer vervolgen, ja. Dat wil zeggen, in de apostelen. En toen kwam Paulus. En toen ging de Satan ging natuurlijk, toen zijn vizier richten op Paulus. En toen de Joden gingen hem natuurlijk ook vervolgen. Want ja, de Heer Jezus, dat hebben we gezien, die ging tenminste nog wel eerst naar de Jood toe. Hij heeft niet gezegd van, Jood en Heiden zijn gelijk. Dat heeft hij niet gezegd. Christus kwam in het verlengde van de profetie vanuit het Oude Testament. Waar staan de profetie allemaal bol van? Allemaal over Israël en het koninkrijk wat gaat komen. En het oordeel wat gaat komen voor God, voor degenen die afvallig zijn. Maar hun is het koninkrijk beloofd. En zij zijn een hoofd boven alle volken. Dus deze wereld waar je nu naar kijkt, in de toekomst zal geregeerd worden door Joden. Vind je het gek dat ze antisemitisme is? Satan op de achtergrond, ja? Want hij regeert nu. Dus hij probeert natuurlijk ook in die toekomst, want hij weet van de toekomst. Hij kent ook Paulus in het programma. Hij kent ook de Bijbel, maar hij weet die toekomst wat er gaat gebeuren. En dat probeert hij natuurlijk te voorkomen. Maar Paulus, voor de Joden, die verkondigt namelijk dat die Jezus van Nazareth, die zij dus gedood hebben, maar die verkondigt dat er zelfs geen verschil tussen Jood en Heiden is. En dat is nog veel erger eigenlijk als wat Christus gezegd heeft. Christus zei, ik ben de zoon van God. Nou, dat was voor hun legitiem om hem te kunnen doden. Want ieder die zichzelf een gelijke God maakt, de Deuteronomium, ik geloof 13, maar ik weet niet zeker hoe ik dacht het, daar staat, wie dat doet, die moet gestenigd worden. En Christus zei, dat wisten ze. Ik ben de zoon van God. En dan namen ze soms stenen om te stenigen. En dan liep hij wel weg, want het was zijn tijd nog niet. Maar Paulus zegt niet, ik ben natuurlijk de zoon van God, maar hij zegt, Jood en Heiden zijn gelijk. Een Jood is natuurlijk, dat wil niet zeggen, de Jood is hier en de Heiden is nu zo gelijk aan hun geworden. Nee, de Heiden is hier en de Jood is nu wat? Dus in hun ogen, ze zijn hun hele positie kwijt. Ik ben net zo erg als die zondaren uit de Heiden, de hoereres. En dat is wat Paulus verkondigde. Jood en heiden zijn gelijk. En dat is in hun ogen veel erger iets nog. En Christus, die bleef in die positie van Israël natuurlijk staan. En die verkondigde ook dat programma. Alleen dat, die zegening, hij had veel volgelingen. En hij ging in Jeruzalem binnen, Hosanna, de koning. Dat zagen ze al zitten. Maar als je over de zonde begon, dat zagen ze niet zitten. En toen hebben ze hem natuurlijk gekruisigd. Nou, dus ja, dat is dus in hun ogen het ergste wat je kan bedenken. Geen verschil tussen Jood en Heiden. En daarom heeft Paulus dus altijd heel veel weerstand van de Joden ondervonden. En dat hebben we net in Handelingen 13, vers 45 en 46 gelezen. Dat die Joden, dat zie je als je Handelingen leest, moet je maar eens lezen en één stuk door gaan lezen. Ja, dan zie je dat overal kwamen de Joden om hem tegen te werken. En dan ging hij naar de volgende plaats, de klas van de week nog, ging naar de volgende plaats. En dan kwamen de Joden uit de vorige twee plaatsen waar hij geweest was, die gingen zelfs naar die plaats om het daar proberen om dat tegen te houden. Ja. En dan zie je, en dat is dus in het kader van het onderwerp over de heiden in de evangelie, ook met Petrus en Cornelius. En dan zie je dat Paulus komt ook bij een heiden. En Saulus, die was wat we in Handelingen 13 ook zien lezen, dat is dus in Antiochië, dat hebben we net gelezen, dat hij ook zegt, dat stukje erboven zie je het staan in Handelingen 13, vers 45 en 46. Ja, de Joden, de schade ziende, werden met nijdigheid vervuld. Afgunst. En kijk, wederspraken, hetgeen door Paulus gezegd wordt. Wederspreken en lasterende. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst dat u het woord, nou dat hebben we vorige keer al over gezien, eerst in verband met de verbinding, maar nu, ik ga niet meer naar de synagoge, wij gaan nu naar de heidenen. Maar een stukje daarboven in Handelingen 13, dan zien we dat Paulus, in de Bijbel zien wij dat in het boek Handelingen voor de eerste keer vermeld dat hij met een heiden spreekt. Misschien dat het daarvoor ook eerder gebeurd is. Ik zei het net al in Damascus. Hij ging naar de synagoge. In Jeruzalem, hij ging naar de synagoge. Lees niet één keer dat hij met een heiden spreekt. Misschien is het wel gebeurd daarna. Ik weet het niet, maar in de Bijbel, in Handelingen 13, zien we het eerst dat hij daar ook weer met een Romein spreekt, maar ook weer een hoofdman. Ook weer een Romeinse overheidsdienaar. En dat zegt dus Paulus. En dan zien we dat onder de bediening van Paulus een heiden gered wordt. Hij was een stadhouder. En Paulus, die werd in Handelingen 13, hij heette daarvoor Saulus, hè? Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En in Handelingen 13 zie je daar staan dat hij Paulus genoemd gaat worden. En dat is ook zo'n naam, want hij heette Saulus, maar Paulus is een heidense naam. Voor de Joden is dat natuurlijk ook, als jij als Jood jezelf een heidense naam geeft, dat zullen ze ook niet leuk gevonden hebben. Hier zie je juist het mooie, Paulus, wat hij verenigt, hè? Jood en heiden in één lichaam. Hij had een Joodse naam, een Joodse naam en had een heidense naam. En dat is precies, daarom is hij ook ons voorbeeld. Ja, Jood en heiden, hij is het allebei in feite, wat zijn naam betreft, want hij was natuurlijk wel door en door een Jood. Maar we zien hier een belangrijk keerpunt, ja, dat toen die Romeinse stadhouder Paulus geloofde. He, wat Saulus tegen hem predikte. En dan zie je op dat moment, als Paulus tegen die stadhouder gaat praten, dan valt een blindheid van God op de Jood. En die heette Bar Jezus, dat is wel opvallend, hè? Bar Jezus betekent de zoon van Jezus, betekent dat. Dat was hij natuurlijk niet. Want daar hoor je natuurlijk ook rare dingen over tegenwoordig. De Christus die was met Maria en hij heeft zelfs kinderen, de meest rare dingen hoor je. Maar hier zie je ook een heel mooi verslag met een wonder waar een boodschap in zit. En ik heb het hier helemaal afgedrukt in Romeinen 11 vers 11. Handelingen 13 vers 5 tot en met 12. Handelingen 13 vers 5 tot en met 12. En gekomen zijnde, nou, wat had jij net over, Jaap, Salamis? Oh, Samos, nee, dat was ik in de war. Nee, dit is Salamis, het is weer ergens anders. Verkondigden zij het woord Gods, kijk, in de synagoge der Joden. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar, dus ze gingen naar de synagoge. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Het is een Jood. En welke was bij de stadhouder Sergius Paulus? Let op, dat is niet onze Paulus. Een stadhouder die heette Sergius Paulus. Zie je, een heilige naam Paulus. Een verstandige man. Een stadhouder in dienst van de Romeinen. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, kijk, zocht zeer het woord Gods te horen. Net zoals die hoofdman in, met de Heer Jezus, die roept, die heeft van Jezus gehoord. Cornelius, die zocht ook het woord Gods te horen, ook een heiden. En dan zie je hier heiden die God zoeken en het volk Israël die hem verwerpt. Nou, en dan zie je, hij zocht zeer het woord Gods te horen. En in vers 8, maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, dat is die Jood, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren, dat wat Paulus verkondigt. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de status, ziet, met Paulus, die is ook Paulus genaamd, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende zeiden, o, wat zegt hij daarover? Gij kind des duivels. Een Jood, hè? Een kind van de duivel. Vol van alle bedrog en van alle achtlistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren. In het tweede gedeelte ga ik het ook over de rechte wegen des Heeren onder andere hebben. Maar hier zijn het de rechte wegen des Heeren. Van wie? En op dit moment wat Paulus verkondigt. En daarvoor kwamen de Joden in opstand. Toen was het de rechte wegen des Heeren die de Heer Jezus verkondigde en de 12 apostelen. Je ziet die religieuze Joden die de Messias niet aannemen. Die komen in opstand en die zullen alles vervolgen wat ook maar tegen hun religie ingaat. En hier zie je het ook, hij noemt hem de kind van de duivels. Hè? De Heer Jezus heeft toch gezegd, de duivel is jullie vader. Andere gebroed. En nu, vers 11, zie de hand des Heer is tegen u. En kijk, gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. Voor een tijd staat er. Dus die Elimas, die Jood, die werd met blindheid geslagen. Letterlijk. Hij kon niet meer zien. Net zoals Paulus, hij kon ook 3 dagen niet zien. Maar hier staat voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis. En rondomgaande zocht hij hem die hem met de hand mochten leiden. Precies als Paulus eigenlijk ook. Hè? Die werd ook met blindheid. Hij zag de Heer Jezus en hij werd daardoor verblind. En 3 dagen en hij moest ook begeleid worden. En toen de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij verslagen zijnde over de leer des Heeren. Dus wat hij zag... Die stadhouder die werd met blindheid geslagen, een Jood. En Paulus zegt, je zal blind zijn voor een tijd. En die stadhouder die zag hierin, er was een leer hierin. En wij weten ook, er zit een leer in. Israël is met blindheid geslagen. In deze bedeling der genade, het volk van Israël. Individueel kunnen ze gelovig worden, maar het volk als zodanig speelt nu geen enkele rol. Want het lichaam van Christus is het volk van God nu. Maar er staat ook iets bij. Dat op, hè? De vervangingstheologie met de kerken, dat Israëls rol is uitgespeeld, er staat hier voor een tijd. En de bedenkende genade is er tussen gekomen, Israël is blind voor een tijd. Maar de ogen zullen eenmaal weer opengaan. Dat heeft te maken met het evangelie van het koninkrijk. Dat is nu niet actueel. En dan zie je in Romeinen 11 vers 11 ook, wat Paulus daar ook over zegt, over Israël, zeg ik dan, zo zeg ik dan, dat is in Handelingen ook, hè, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid de heiden geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. De Heer Jezus heeft gezegd in de Evangelie, de zaligheid is uit wat? Uit de Joden. En nu zegt Paulus, de zaligheid is wat? Uit de heidenen. Wij zijn degene die het Evangelie van de redding voor de hele wereld hebben. En dat is het evangelie van Gods genade en niet het evangelie van het koninkrijk. En ze zijn gevallen. Dit is de tekst voor mensen die zeggen, die heb ik onder andere ook pas aan iemand geschreven. Die zeggen van ja, Handelingen 28, heel boek Handelingen. Paulus ging toch altijd nog eerst naar de Jood. En daarna zijn de brieven pas voor het lichaam van Christus, die zijn voor ons. De brieven na Handelingen geschreven. Is zelfs toen pas gevallen. Nee, deze tekst, moet je maar eens vragen, leg die tekst maar eens uit dan. In Romeinen geschreven, halverwege boekhandeling, iets eroverheen, spreekt hij over de val van Israël. Dus leg maar uit. Maar ik krijg ook geen antwoord daarop natuurlijk. Maar dat is niet uit te leggen. Want alle brieven van Paulus zijn van ons. Ook die in handeling geschreven zijn, zijn allemaal van ons. Nou, in Romeinen 11 vers 25, denk aan wat die tovenaar overkomen is. Hij werd met blindheid geslagen voor een tijd, letterlijk. Maar geestelijk, zegt Paulus, ze zijn inderdaad blind, ja. Ze kunnen allemaal nog wel kijken, maar blind, ja, als volk. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding, kijk, voor een deel, en dat betekent voor een deel, niet heel Israël is blind, ja, voor dit evangelie, want individuele Joden worden nog steeds gered in de bedenkende genade, maar als volk is er heel absoluut niet. Het is maar een klein gedeelte. En voor een deel betekent ook, er staat hier ook, voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heiden gekomen is. En dat is voor een tijd. Dus totdat wij bij de Heer worden opgenomen. En dan gaat God met zijn volk weer, met het volk Israël weer verder. En Elimas, die tovenaar, je ziet hier, die is vol van ongerechtigheid. Een kind van de duivel, niet alleen zij hoor, dat is iedereen die in deze wereld geboren wordt in zonde. Maar de Joden die in de Bijbel staan, hebben nu geen enkele rol van betekenis, een voorrangspositie in de Bijbel meer. Dat is echt over. En deze door God verblinde Bar Jezus sprak van een door God verblind Israël. En dat hebben we hier in Romeinen 11 vers 5, 9 ook staan. Wat zegt Paulus daar? Alzo is dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing van genade. Dat wil zeggen, uit het hele volk Israël is ook nog een klein gedeelte ook voor het lichaam van Christus. Na de steniging van Stefanus. Israël is gevallen en hij ging ook naar de synagoge. En in dat hele volk zit ook nog een klein overblijfseltje wat ook nog gered wordt. Nou, noem een paar voorbeelden. Wie waren dat? Die Paulus bijvoorbeeld, Sosthenes was één voorbeeld. Ik kan even, we gaan niet op de namen komen. Maar Paulus had ook Joden. Denk in Korinthe. Er kwamen Joden tot geloof. Die waren van dezelfde generatie die Stefanus hebben gestenigd. En toch uit die generatie zijn toch mensen nog onder de bediening van Paulus geloof geworden, maar onder het evangelie van Gods genade. Nou, dus ik lees het even voor. Alzo is het dan in deze tegenwoordige tijd, toen Paulus op dat moment schreef, een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door de genade is, zo is het niet meer uit te werken, anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Wat zocht Israël? De rechtvaardigheid, ze hebben het niet gekregen. Maar de uitverkorenen hebben het gekregen. Dat zijn wij. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Ja, en als je kijkt in de wereld naar Israël, het volk Israël heeft, ze zijn vijanden van het evangelie, als volk zijnde. En individueel zijn er gelukkig Joden die ook in het lichaam van Christus zijn. Maar dit gaat veranderen in de toekomst. En dan zal Israël eenmaal het koninkrijk ingaan. Dus ja, wat is de Romeinse stadhouder deed? Ja, dat geldt voor iedereen en voor elke Jood en elke heiden. Dat is namelijk Christus aannemen. En dat, zo is het altijd, in welke bedeling je ook leeft. Ja? Het gaat erom dat je het evangelie aanneemt. En wij weten, dat is Christus de rotsteen. Vader, wil u danken voor deze boodschap. We kunnen het alleen begrijpen als we het woord en waarheid recht snijden, Vader. Anders wordt alles op één hoop gegooid. Maar ook in de evangelie zien we heel duidelijk dat verschil, Vader. En bij Paulus is dat verschil opgegeven. En dan begrijpen we ook die weerstand die dat heeft opgeroepen bij de ongelovigen in het volk Israël. Die nog steeds wilden blijven bij het plan van God wat u heeft voor hun. Maar wat nu tijdelijk is uitgesteld. Nu Paulus hier onze apostel is. Maar we weten dat in de toekomst gaat het allemaal weer verder waar het gestopt is. Bij de steniging van Stefanus. En dan gaat hij weer met dat volk Israël verder. Vader, bedankt dat wij dit onderscheidingsvermogen hebben. Ook omdat wij uw geest hebben. Maar ook omdat wij het woord en waarheid recht weten te snijden. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen verder met 2 Timotheus. Dus tot over een kwartiertje ongeveer.